Goedemorgen broeders en zusters, van harte welkom in deze eredienst. Onze voorganger vanochtend is dominee Terpstra. We zijn heel erg blij dat hij hier vanochtend naartoe heeft kunnen komen, ondanks het weer barre winterweer. We hopen vanochtend tevens het avondmaal te gaan vieren. We hebben vandaag geen speciale collecte, omdat we over 2 weken iemand van Transworld Radio te gast hebben. En dan hebben we dan een speciale avondmaalscollecte, zullen we maar zeggen. We wensen u een gezegende dienst toe. En het keuzelied vanochtend is uit de Evangelische Liedbundel 170.
Fijn weer in uw midden te zijn, gemeente, op deze zondagochtend. We willen ons samen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 107, de versen 2 en 3. Psalm 107 en daarvan de versen 2 en 3.
Thank you.
Onze hulp is ook vanochtend in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft aan wat hij in het leven riep, en nooit in de steek laat een van de werken die zijn hand begonnen is te doen. Amen. Gemeente, ik mag u groeten, genade, vrede en liefde van hem die is en die was en die komen zal. En van de volheid van de Heilige Geest die voor zijn troon is. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerste die uit de doden opstond en de heerser over de machthebbers van deze aarde. Amen. Met Psalm 107, de versen 2 en 3. Zongen we over een volk, een enkeling in de woestijn, neervallend van de honger, die dan mag ervaren, of die mogen ervaren, kunnen we beter zeggen, die mogen ervaren dat God dan toch voedend aanwezig is, dat toch voor uitkomst zorgt. Nou ja, dat is precies wat Elia overkomt, en over Elia gaan we het vanochtend hebben. Elia die zo geijverd heeft voor de dienst aan God, zich zo heeft ingespannen en dan de desillusie moet beleven dat hij daar, ja, dat hij Zebulun op de vlucht jaagt met zijn dreigementen en dat al het werk dat hij in Israël heeft aangericht, ja, eigenlijk weer voor de grabbel ligt. Dan ligt hij daar in de woestijn. Hij wil er wel mee ophouden. Het dienstknecht zijn van God past hem niet meer, hij kan het niet meer, hij is erin mislukt. En dan zegt de Heere, door middel van een engel, sta op en eet. God gaat verder met zijn gedesillusioneerde dienstknecht. Hij voedt en laaft hem. Nou, dat zullen wij vanochtend ook beleven, letterlijk, in de viering van het avondmaal. Gedesillusioneerd als we misschien zijn in onszelf, en misschien zo nu dan ook wel in de kerk, wil God gedesillusioneerde dienstknechten niet in de steek laten, maar hen voeden en verder met hen gaan. Wij zingen Psalm 23, vers 1 en 2. Thank you. zoals David in Psalm 23, zo vergaat het Elia ook. Ook in een dal van diepe duisternis in de woestijn mag Elia ervaren dat God bij hem is. Dat zijn stok en zijn staf bij hem zijn. En dat er ook een nachtmaal der genade voor hem is. Brood en water. Om de tocht te kunnen vervolgen. Wij zijn hier ook in de kerk om ons op te laden voor het vervolg van onze geloofstocht. Een geloofstocht waar we ook richting voor nodig hebben, hè. Als je ergens naartoe moet en je bent niet zo bekend in die streek, dan gebruik je misschien een navigatiesysteem, je toetst de bestemming in en zo hoop je je weg te vinden. En dan is het wel belangrijk dat je navigatiesysteem werkt, dat je richtingssysteem werkt en dat het je de goede kant op stuurt. Wij mensen hadden van oorsprong een navigatiesysteem ingebouwd, zou ik bijna willen zeggen. We wisten de goede weg door het leven en door deze wereld heen te vinden. Door de zonde is het verstoord geraakt. Hier in de kerk zijn we om ons weer op te laden, om de goede richting weer te kunnen vinden. En Gods gebod wijst ons de juiste richting. En dat lezen we vanochtend uit Matteüs 22, vers 35 tot en met 40. Gods leefregel voor ons bestaan van alle dag. Want op een gegeven moment vraagt een van de wetgeleerden om Jezus te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Tot zover de leefregel van onze Heer Jezus Christus, de samenvatting van de wet, bedoeld om ons leven naar te richten en zo weer richting te vinden. We zingen uit de evangelische liedbundel, lied 308, lied 308, de versen 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van 308. voordat we uit de Bijbel lezen, willen we eerst tot God gaan in ons gebed. Heere God, dagen rijgen zich aaneen, uren aaneen, weken, maanden en jaren. En zo ligt er alweer een week achter ons. En weer zijn we hier samengekomen in uw huis. Heere, de tijd verstrijkt. De tijd glipt ons als zand door de vingers. De uren, de dagen, de weken, de maanden, ja zelfs de jaren. Waar gaan ze heen? Maar te midden van dat alles, te midden van alle woelingen en veranderingen in deze wereld en in ons persoonlijk leven, blijft u eeuwig dezelfde, de onveranderlijke, in wie geen schaduw van omkeer is, zoals wij dan ook mogen zingen. Groot is uw trouw, o Heer, altijd dezelfde. En aan u mogen we ons dan ook vastklampen, in tijd en in eeuwigheid, zelfs bij het naderen van de dood, wilt u immers volkomen uitkomst geven, u de volslagen betrouwbare. Op u mogen we in geloof in Jezus Christus ons leven bouwen. Dank u wel dat Hij gekomen is. Dank u wel dat Hij gekomen is om via het offer van zijn leven ons weer met u te verbinden. Als wij Hem aannemen door geloof, als de Heilige Geest ons daartoe brengt. Heere, dank u wel voor Hem. Dank u wel voor het offer dat Hij heeft gebracht. Dank u wel voor de weg van lijden die Hij ging. En in de weken die voor ons liggen, mogen we daar immers weer extra bij stilstaan. De lijdenstijd is weer begonnen. De weg naar kruis en graf toe. En uiteindelijk naar de paasmorgen. En op die weg willen wij uw Zoon volgen. En geef dat we dat niet alleen zullen doen met onze verstand en met onze oren, maar dat we het zullen doen met ons hart. Dat we met Hem mee zullen gaan. En zullen beseffen wat Hij voor ons heeft gedaan. Lijdende en stervende. En maak ons daar steeds dankbaar voor. Voor alles wat Hij heeft gedaan. En laat ons zo in de geest van dankbaarheid vanochtend ook met elkaar het avondmaal vieren. Dat het niet alleen zal zijn een uiting van onze dankbaarheid. Maar dat het teken van brood en wijn ons geloof ook zal mogen versterken. Dat het ons zal mogen opbouwen. Dat het ons zal mogen wijzen op die hoge priester in de hemel die blijft tot in eeuwigheid. En die daarbij u altijd voor ons bidt en pleit. Geef dat we zo vertrouwen zullen winnen aan de avondmaalstafel. Vertrouwen op u. Vertrouwen op uw macht. Vertrouwen op uw leiding van ons leven. Want als we zo'n voorbidder bij u hebben, wat kan ons dan schaden? Wat van u scheiden? Liefde die ons hebt lief gehad. En zo vragen we ook, Heren, om niet alleen de bediening van het avondmaal te zegenen, maar ook de bediening van het woord. Heren, wat is het een groot voorrecht om u via uw woord sprekend in ons midden te hebben, ook daar waar maar twee of drie bijeen zijn. En wij zijn hier vanochtend maar met een klein getal bij elkaar. Het valt ons misschien tegen, Heren, maar ja, daar waar uw geest in ons midden komt en uw woord aan ons toepast, daar kunnen toch nog grote dingen gebeuren. Heren, laat de kracht van uw geest daarom maar in ons zijn. En laat de kracht van uw geest zijn bij degenen die hier helaas niet meer kunnen zijn. Door ziekte, door ouderdom. Zuster Versteeg dragen we aan u op met haar man en met allen die om hen heen staan. In deze onmoeilijke omstandigheden. Heren, richt haar geloofs oog toch op het kruis van uw Zoon. En wees ook bij broeder Versteeg. En bij alle anderen die om hen heen staan. Al die liefde. Wil u ook voor zuster Dekker, voor haar man en voor allen die om hen heen staan in deze moeilijke tijd van achteruitgang. Heren, houd hen vast. Laat uw liefde stromen. Houd hen vast heel dicht bij uw hart. Zo dragen we heel deze gemeente aan u op al het werk dat hier gedaan wordt door maar weinig mensen. Heren, zegen hun trouw toch. Door deze gemeente te laten groeien in geloof, hoop en liefde en mogelijk ook in aantal. Hoor en verhoor ons, om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel bij 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 18. Dus wat heb je dan net gehad? Dat is de geschiedenis op de berg Karmel. Dat zijn de Baalsprofeten, die te gronden zijn gericht nadat hun God het heeft af moeten leggen tegen de God van Israël. U weet wat dat offer dat in brand vliegt. Dan wordt er afgerekend met de Baalsprofeten. En dat vindt Isebel,
een vurig vereerder van de Baal, vindt dat bepaald niet prettig. Dat is het uitgangspunt van 1 Koningen 19. Ik begin met lezen. Toen Ahab aan Isebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Isebel een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen, en ja, nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een van hen. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen te Beersheba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dag reis ver de woestijn in. Hij ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zei: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem: sta op en eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweede male, raakte de engel van de Heer hem aan en zei: sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte van God Horeb. Hij kwam daarbij een spelonk waar hij overnachtte en zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tot hem: wat doet u hier, Elia? Daarop zei hij: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God van de Heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zei hij: treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet, en na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heere niet, en na de aardbeving het vuur. In het vuur was de Heere niet, en na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak: wat doet u hier, Elia? Daarop zei hij: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En ze trachten mij het leven te benemen. Daarop zei de Heere tot hem: keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. En als u daar bent aangekomen, dan zult u Hazael salven tot koning over Aram. Voorts zult u Jehu, de zoon van Nimsi, salven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, zult u salven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Maar ik zal in Israël 7000 overlaten. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baal. En elke mond die hem niet gekust heeft. Tot zover. En we gaan straks in de verkondiging in het bijzonder nadenken over dat gebeuren daar in die woestijn. Die engel die Elia wakker maakt. Hem opdracht geeft op te staan en te eten. Voor het vervolg van de reis. We zingen nu van de Evangelische Liedbundel 7b, de versen 1, 3 en 4 als voorbereiding op de verkondiging. Evangelische Liedbundel 7b, 1, 3 en 4.
Vlaggenzang 14 zingen wij de versen 1, 4 en 5 straks na afloop van de verkondiging. Gezang 14, vers 1, 4 en 5. Gemeente, er zijn mensen die grote moeite hebben met het doen van openbare belijdenis van hun geloof. Waar ligt dat aan? Ligt hem dat aan het feit dat ze daarvoor in de kerk moeten staan? Of omdat ze openlijk moeten uitkomen voor hun overtuiging? Nee, daar ligt het niet aan. Ze vragen zich af of hun geloof wel groot genoeg is. En dan komen ze voor zichzelf tot de conclusie dat dat nog lang niet het geval is. Nee, ik weet nog niet genoeg. Ik ervaar nog niet genoeg van God. Ik heb nog veel te weinig zekerheid. Met andere woorden, zo denken zij. Als je uitspreekt dat je achter Jezus aan wil gaan, dan moet je wel een heel groot geloof hebben, waar weinig of zelfs geen twijfel bij past. Ik heb meermalen mensen ontmoet die zo aankijken tegen het doen van belijdenis. En ik probeer dat altijd wat te nuanceren. En dan wijs ik op het huwelijk. Want trouwen lijkt toch veel op het doen van belijdenis. In beide gevallen gaat het om een ja-woord dat je aan een ander geeft. In het geval van belijdenis noemt de ander met een hoofdletter. In het geval van trouwen de ander met een kleine letter, een man of vrouw. Wat doe je nou als je trouwt? Zeg je dan met je ja-woord en nou beloof ik de komende 40, 50 of 60 jaar een volmaakte echtgenoot zijn. Er zal nooit iets aan mij ontbreken. Ik zal altijd voor je klaarstaan. Ik zal nooit boos op je worden. Ik zal nooit teleurgesteld in je raken. En ik zal jou ook nooit teleurstellen. Nee, natuurlijk niet. Dat kun je onmogelijk beloven. Je weet immers dat de toekomst hobbels met zich mee zal brengen. Dat er perioden van verwijdering zullen komen. Van teleurstelling in elkaar. Van wederzijds onbegrip. Als je dus ja zegt op het stadhuis en in de kerk, dan zeg je eigenlijk: ik wil je trouw blijven. Ik zal bij je zijn. Maar het zal niet altijd meevallen. En ik moet je bijna wel teleurstellen. Maar desondanks, ondanks mijn eigen zwakheden en beperktheden, wil ik dicht bij je zijn. Nou, zo werkt het ook met het ja-woord bij het doen van belijdenis. Je weet dat je Jezus zult teleurstellen. Dat je vaak genoeg zult struikelen. Dat je zelfs dagelijks zult struikelen in je navolgen van hem. Maar desalniettemin, spreek je uit: ik wil dicht bij hem blijven. Nee, het leven van de volgeling van Jezus gaat bepaald niet van hoogtepunt naar hoogtepunt. Eerder zul je geregeld dalen tegenkomen en zelfs kunnen die dalen heel diep zijn. En Elia komen we als volgeling van de Here vanochtend tegen in zo'n dal, in zo'n geloofsdal. Maar we zien ook hoe hij door de Here daaruit wordt getild en via hem, via de herkenning die we in zijn situatie kunnen zien, kunnen we ons via hem ook bemoedigd weten. En daarom heb ik boven deze preek gezet: Elia als dienstknecht van God. Elia als dienstknecht van God, bestreden en bemoedigd. Elia als dienstknecht van God, ten eerste bestreden en ten tweede bemoedigd. Nou eerst bestreden. Hij wordt nogal bestreden in zijn roeping als profeet. Was niet alles voor niets geweest? We komen in 1 Koningen 19 een heel zielig klein vogeltje tegen. Elia is zijn naam. Heb je trouwens ooit bij die naam stilgestaan? Elia. Wij hebben niet zoveel met namen, hè? Oké, we weten hoe we heten van elkaar en dat is ook makkelijk. Dat vergemakkelijkt het spreken over en het spreken met elkaar als je weet hoe iemand heet. Maar bij de betekenis van iemands naam staan wij vaak niet stil. Daar horen we één keer naar. Nou ja, en daar doen we verder niet veel mee. De betekenis van iemands naam. In de Bijbel werkt dat heel anders. Elia's naam heeft een bijzondere betekenis. De Heere is mijn God. Nou, dat klinkt toch als een geloofsbelijdenis. De Heere is mijn God. En Elia gaat dan ook helemaal voor zijn naam. Hij schijnt die naam van hem te zien als een soort roeping om de naam van de Heere God uit te roepen over Israël en voor hem terrein te veroveren op de afgod Baal. Om terrein te veroveren op hem en op zijn aanhangers. Om zodoende het volk weer terug te brengen bij de Heere wiens naam hij draagt. Je zou ook kunnen zeggen, Elia doet zijn naam. Elia heeft niet een etiketje. Nee, Elia leeft zijn naam. En nou u en ik. Dan wou ik u eens vragen. Wat voor naam draagt u? Nee, dat bedoel ik niet die naam die staat op uw identiteitskaart of op uw rijbewijs. Ik bedoel een nieuwe naam. Want als we in de Heer Jezus Christus geloven, dan krijgen we een nieuwe naam. Hoe luidt die naam dan? Christen. Weet u wat de betekenis van die nieuwe naam is? Van Christus. Dus je draagt de naam van Christus. En daarmee zeg je iets over jezelf. Want die naam van Christus, Christen, is niet bedoeld als zomaar een etiketje. Die naam die vraagt erom, net als de naam Elia, om in praktijk gebracht te worden. Als je van Christus heet, dan zul je in de praktijk van je leven willen laten zien dat je van Christus bent. In wat je doet, in wat je laat, in wat je zegt, in wat je juist niet zegt. Nou, als je dat zo eens nagaat, dan houdt dat nogal wat in om zo'n naam te dragen. Hou je dat in de praktijk eigenlijk wel vol, het dragen van die naam? Laten we eens naar Elia kijken. Die ook zo'n bijzondere naam droeg die hij in de praktijk moest en wilde waarmaken. De Heere is mijn God. Nou, aanvankelijk lukt het hem aardig om die naam waar te maken. Op heidens grondgebied verovert hij terrein voor de God van Israël. U weet wel, bij die weduwe aan huis van Sarefat. Hij zorgt ervoor dat ze voldoende te eten heeft. Hij zorgt ervoor dat haar zoon het leven terug ontvangt. Dus dat is een klinkende overwinning voor hem en voor Israëls God door hem heen. En op de berg Karmel gaat het hem even zo. In hartje Israël weet Elia weer terrein te veroveren voor Israëls God en het volk terug te voeren tot de dienst aan God. Dus in eerste instantie lijkt het prima en lijkt Elia zijn naam te kunnen waarmaken. Maar blijft dat ook zo? We hebben net gelezen wat er gebeurt als dat Baal gebeuren op die berg Karmel achter de rug is. Want Isebel als fanatieke aanhangster van de afgod Baal verdraagt niet dat Elia haar god en haar priester zoveel aandoet. Oké, ze kan hem niet vermoorden, daarvoor is Elia nou een keer veel te populair, maar ze kan hem wel flink bang maken, hè? En dat doet ze dan ook. Ze dreigt flink in Elia's richting. En Elia is daar dusdanig van onder de indruk dat hij vlucht. Weg uit Israël. Maar weg uit Israël betekent ook dat hij letterlijk en figuurlijk al het werk dat hij daar voor Israëls God heeft gedaan achter zich laat. Het grondgebied voor Israëls God veroverd, ja, ligt onbeschermd voor de vijand open. Het is allemaal voor niks geweest. Elia mag daar wel heten, de Heere is mijn God. Maar alles wat hij voor die God heeft gedaan, is voor niets geweest toch? Elia heeft zijn naam helemaal niet waargemaakt. En zo ontmoeten we een mislukte volgeling van de Heere. En dan kan ik best begrijpen wat Elia doet, hè? Dat hij daar onder die bremstruik neer gaat liggen en verlangt te sterven. Kijk, dat is Elia. Maar wat moeten wij nou aan met die nieuwe naam die wij dragen? De naam Christen, van Christus. Ik heb net geprobeerd duidelijk te maken dat als je die naam draagt, als je in Jezus gelooft, als je naar hem heet, dat je dan ook gaat proberen om die naam waar te maken. Daar ben je toe geroepen, dat hoort erbij. Maar wie van ons durft nou te zeggen, nou jongens, het gaat me vlekloos af, hè? Ik heb een geloofsleven, jongens, het is zo. Ik ervaar God altijd als dichtbij. Jezus is altijd in mijn leven. Hij is het middelpunt van mijn hart. En wat ik ook doe, zeg of denk, het komt allemaal uit dat hart voort. En ja, met Gods geboden heb ik geen enkel probleem. Nou, ik denk niet dat er iemand is vanochtend die hier durft opstaan en durft te zeggen, zo gaat het mij af in het leven van alle dag. Nee, er zal niemand zijn die dat van zichzelf durft zeggen, die nieuwe naam van Christen serieus neemt. Het is eerder zo dat je dan 's avonds na een dag op de rand van je bed nog eens terugkijkt en denkt van, ja, het is me vandaag weer niet gelukt. Ik had zo graag een betere volgeling van Christus willen zijn in deze dag. Mijn naam meer waar willen maken. Maar het is me weer niet gelukt. En soms is dat best om mismoedig van te worden. Met andere woorden, als we zo naar die figuur van Elia kijken, daar in de woestijn. Nou, dan kan hij voor ons wel een beetje een identificatiefiguur zijn. We kunnen onszelf aardig in hem herkennen. En in diens moedeloosheid. Het is niet gelukt. Het is weer niet gelukt. En dan geeft Elia heel eerlijk aan dat hij er schoon genoeg van heeft. Het hoeft van hem zo nodig niet meer. Hij hoeft zijn naam niet meer waar te maken. God mag hem wel ontslag geven uit de actieve profetendienst. En dan ook maar direct op de meest definitieve manier. Namelijk door Elia maar te laten sterven. Het is genoeg geweest, heren. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Elia wil ontslag uit de dienst. En hoe zit dat met u? Zinkt u de moed wel eens dusdanig in de schoenen in uw geloofsleven dat u denkt van, nou Jezus, laat mij er maar mee ophouden. Geef mij maar mijn congé als leerling, want ik bak er toch niks van als drager van mijn nieuwe naam, Christen. Maar ja, daar zitten we met een probleem. Want voor een profeet als Elia bestaat geen ontslag uit actieve dienst. En ook een christen kan als christen nooit met vervroegd pensioen gaan. Maar ja, hoe moet het dan verder? Wat geeft Elia? En wat geeft ons toch de moed om verder te gaan met het dragen van onze nieuwe naam, Christen? Laten we daar nu naar gaan kijken. Want nadat we boven de preek zetten Elia als dienstknecht en nadacht over het punt bestreden, zijn we nu toe aan het punt bemoedigd. We krijgen in onze tekst een tegenstelling. Elia kruipt weg onder die struik. Elia wil ermee ophouden. Elia wil zijn congé. Elia heeft er genoeg van. Maar de Heere God heeft nog lang geen genoeg van Elia. Elia denkt wel misschien dat het niet meer goed komt. Maar de Heere God denkt er heel anders over. Hij geeft deze vermoeide dienstknecht als heelmeester een rustkuur. En dan is het opvallend om te zien hoe Elia dat doet. Hoe de Heere dat doet. Hij gebruikt verschillende middelen. De Heere komt als eerste met zijn woord. Word wakker en eet wat, zegt hij. Via de engel. En wie uit bed geroepen wordt en te eten krijgt. Nou ja, zo iemand is nog niet afgedankt. Dan heb je nog een dag, dan heb je nog een taak voor je. En zo geldt het voor Elia ook. De Heere zegt via die roep van de engel, ik heb je nog niet afgeschreven. Dat is een geweldige bemoediging, dat woord van God. Via die dienstknecht, via die engel. Maar het blijft niet bij woorden alleen. Bij het woord paart zich ook het zichtbare teken, het teken van eten en drinken. Midden in die woestijn, brood als een koek gebakken, zoals alleen de Bedouinen dat deden. Een kruikje water, wonderlijk, zoals God voor zijn dienstknechten zorgt. Woord en teken samen. Wat een liefdevolle zorg van de Heere voor zijn vermoeide dienstknechten. Maar weet u, het wordt nog veel bijzonderder. Want Elia snapt het niet direct, hè? Elia die wordt wakker geroepen en hij eet en hij drinkt en hij gaat weer liggen. En dat mag ons misschien eerst heel vreemd overkomen als je zoveel hebt gezien van de Heere en van zijn goedheid. Maar moet u zich eens voorstellen hoe ver weg Elia, hoe diep Elia zat, laat ik het zo zeggen. Hoe diep Elia zat, hoe diep de desillusie was in zijn leven. Dus hij gaat weer liggen. En dat is te begrijpen na alles wat hij te verduren heeft gekregen. Maar dan zegt de Heere God niet, nou Elia, als je niet wilt, dan ga je ook maar weer liggen. En dan zoek ik wel een ander om mij te dienen, dan rot je ook maar op. Nee, dat zegt de Heere niet. De Heere begint gewoon van vooraf aan. Weer komt het woord en weer komt daarbij het zichtbare teken. En dan moet ik denken aan woorden uit Psalm 103 over Gods liefde en geduld. Liefdevol en genadig is de Heere. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Ik zei net al, onze situatie lijkt heel behoorlijk op die van Elia. Hè? Wij zijn ook wel eens ontmoedigd als dienstknechten van de Heere God. We zijn wel eens moe en uitgeput. Maar dan zegt de Heere niet tegen ons, nou, als je dan niet meer kunt, als je dan zo mislukt bent, als je je zo waardeloos voelt, nou, dan schrijf ik je ook af en dan zoek ik wel een ander die mij beter kan dienen. Nee, hij roept ons elke week samen hier in zijn huis, in de kerk. En dan is daar net als voor Elia het woord van God dat tot ons gesproken wordt. En zo nu en dan is dat woord scherp en vermanend en ontdekkend en werkt het als een tweesnijdend zwaard. Jazeker, maar heel vaak mogen we vanuit dat woord ook bemoedigd worden en nieuwe krachten opdoen hier in het huis van God waar het woord verkondigd wordt. De prediking is als een bron die vloeit waaraan we ons mogen laven om op krachten te komen. Maar het blijft niet bij het woord alleen. En dat zien we vanochtend toch heel duidelijk voor ons. Bij het woord paart zich het zichtbare teken. We horen niet alleen het woord, we worden ook daadwerkelijk gevoed. Net als Elia ontvangen we eten en drinken, brood en wijn. En zo kunnen we ook kracht opdoen. Hè? Want etend en drinkend worden we heel dicht bij de heiland gebracht. We komen als aan zijn voeten. En in eten en drinken is het alsof hij zijn handen op onze hoofden, op onze schouders legt en ons toespreekt. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En dan kan het soms zijn dat je heel diep weg zit. Dat je heel diep weg zit en dat je die bemoediging op zondag niet hoort. En dat het avondmaal je ook een keer niks zegt. Want je hebt zorgen aan je hoofd over je vrouw, over je man, over de toekomst van de gemeente hier. We hadden het er nog over voor de dienst. Hoe zorgelijk het soms hier ook lijkt. En dan kan het soms zijn dat je zo in de zorgen zit, ja, dat het niet doordringt. Maar dan zegt de Heere niet, nou, als je dan niet luisteren wilt, als je je niet bemoedigen laat, dan verdwijn je maar. Nee, dan is er de week daarop weer een kerkdienst. Dan is er weer het woord. Dan is er een poosje later weer de tafel. En zo blijft de Heere geduld met ons hebben, zoals hij geduld had met Elia. En als we zo bemoedigd worden en die bemoediging tot ons doordringt, hopelijk gaan we dat ook doen als Elia. Elia werd bemoedigd in de woestijn en hij ging op weg naar de berg om de Heere God te ontmoeten. Nou, de afbraak van de gemeente is al begonnen, geloof ik. Maar in elk geval, Elia gaat op weg naar die berg Horeb en leert daar de Heere God op een nieuwe manier kennen en vangt zijn taak daar opnieuw aan. Wat in de woestijn gebeurt is dus het begin van een ommekeer in zijn leven. Een ommekeer die Elia opnieuw brengt bij de dienst aan de Heere God na de teleurstelling. Het is nog maar een begin, maar toch hij begint weer opnieuw als dienstknecht van God. Hij gaat zijn naam weer in praktijk brengen. En u, wat doet u als u straks van de avondmaalstafel komt? Als u geheeld en bemoedigd bent, gaat u dan ook weer vragen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Amen. zullen we onze dankbaarheid en onze gebeden samenvatten in het ene gebed dat de Heer Jezus ons leerde door dat met elkaar te bidden. Onze Vader,
die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Tenminste, is nu collecte, hè?
Ja. Ja. Ik kan ook een tafel doen, mag ik nog?
Oké, dank u.
Ik
wij zijn als gemeente van Jezus Christus bijeen om volgens zijn bevel zijn dood te verkondigen. Hoor echter vooraf hoe de instelling van het heilige avondmaal in de nacht van het verraad door het evangelie ons beschreven wordt. En terwijl zij aten nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neem eens, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hem die en zei: drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken, in het koninkrijk van mijn Vader. Opdat we nu tot eer van God en tot onze vertroosting dit avondmaal mogen vieren, moeten we eerst onszelf beproeven, onderzoeken. In deze zelfbeproeving komt tot ieder van ons de vraag: hebt u een echt berouw over uw overtredingen, zodat u zichzelf mishaagt en voor God klein maakt? Gelooft u de vaste belofte van God, waarin aan alle verbrokenen van hart volkomen vergeving van zonde wordt toegezegd, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus? Is het uw oprechte verlangen God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord en tegen al uw zonden te strijden? En hebt u een echt voornemen om in liefde en in eensgezindheid met uw naaste te leven? Aan ieder die geen droefheid over zijn verkeerde dingen kent en zich daarvan niet wil bekeren, verkondigen wij dat hij geen deel heeft aan het rijk van Christus. En wij vermanen hem zich van het avondmaal te onthouden, opdat zijn oordeel niet verzwaard worden. Aan alle echter die door de genade van de Heilige Geest zich vanwege hun zonde klein maken voor God en begeren tegen hun ongeloof te strijden, en die naar alle geboden van God willen leven, betuigen wij dat geen zonde of zwakheid die nog tegen hun wil in hen is overgebleven, kan verhinderen dat God hen in genade aanneemt en als deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus wil ontvangen. Want wij willen aan het avondmaal gedenken dat hij door de Vader in de wereld gezonden werd, niet opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Onze Heiland, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God tegen onze zonden gedragen. Hij werd in de hof gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden, opdat we nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat we voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Hij heeft de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. Aan het kruishout heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. En ten laatste heeft hij door zijn bloed, door zijn dood en bloedstorting, het nieuwe en eeuwige verbond der genade en der verzoening volledig vervuld toen hij zei: het is volbracht. Zo verzekert ons het avondmaal dat deze volkomen offerande van onze Heer Jezus Christus aan het kruis de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons in hartelijke liefde en trouw dat hij voor ons die de eeuwige dood verdiend hadden heeft willen lijden en sterven. En voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Die geest geeft ons in onze dood het leven, in onze schuld de gerechtigheid, in onze onreinheid de heiligheid en in onze ellende de heerlijkheid. Door dezezelfde geest worden wij ook met elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige onderlinge liefde verbonden, zoals Paulus zegt: omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam. Wij hebben immers allen deel aan het ene brood. Daarboven mogen we aan het avondmaal met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles in allen zal zijn. Laten we ons klein maken voor Gods aangezicht en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u, wil door uw Heilige Geest, door de viering van dit avondmaal in onze harten bewerken, dat we ons hoe langer hoe meer met waarachtig vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat onze verslagen harten met hem als met het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die ons onze zonden nooit toerekent en ons met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgt als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Verleen ons uw genade, opdat we niet in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. Schenk ons uw bijstand, dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen en onze heiland belijden. Leer ons in alle nood van deze wereld met verlangen hem verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en in het koninkrijk met ons het avondmaal van de bruiloft van het Lam zal vieren. Dit alles bidden wij uw genadige Vader in de naam van hem, die overgeleverd is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging, en die naast zijn belofte voor ons bij u altijd bidt. Amen. Wij zingen vanuit de Evangelieliedbundel liedje 346, het eerste vers. 346, het eerste vers.
Sing and fall.
Verheft nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus zit in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. En wil niet twijfelen of u zult door de werking van de Heilige Geest zo echt met zijn lichaam en bloed gevoed en gelaafd worden, als u het brood en de wijn ontvangt tot zijn gedachtenis. Kom nu, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet allen daarvan, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker van de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neem die, drink allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten, tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we nu met elkaar zingen. 2 en 3 van 346. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons. Daarom zal mijn mond en hart de lof van de Heer verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot besluit van deze dienst het 4e vers van 346.
Thank you.
als vermoeide dienstknechten van onze God hier aan deze tafel zo bemoedigd en gevoed en gelaafd dat u in het leven van de week die voor u ligt de Heer weer kunt dienen. En daartoe mag u ook nog zijn zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.